Openbaring 13, vers 1 tot en met 10. In Openbaring 13, vers 1 tot en met 10, daar staat: En ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen, en op zijn horens 10 kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer, en zijn muil als van een leeuw, als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas, en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt. En hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. En het beest opende zijn mond tot godslasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden, ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij horen. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap. Indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen. Tot zover dit stukje. We hebben de vorige keer zijn we afgesloten. Hebben we afgesloten met vers 18 van hoofdstuk 12. Waar staat: En hij bleef staan op het zand der zee. De draak. We hebben toen de vorige keer ook gezien dat er in Job gesproken wordt over dinosaurussen. En dat er heel duidelijk dinosaurussen beschreven worden. En heel interessant als u Job 40 leest, waar je inderdaad kunt ontdekken dat de dinosaurus tegelijkertijd met de mens geleefd heeft. En dat de Bijbelschrijver monsterlijke figuren gebruikt uit hun tijd om hen duidelijk te maken waar de duivel op lijkt. Nou, de duivel is ook een monster die zich in vele gedaanten openbaart. Wat in dit stukje en vooral in deze gedeelten van Openbaring zo duidelijk naar boven komt, dat is dat wij tegenover de draak of tegenover een beest met 7 koppen en 10 horens, die op een luipaard, een beer en een leeuw lijkt, dat we daar tegenover een lam hebben staan. Nou, een grote contrast kan eigenlijk niet. We hadden zondag een stukje gefietst en dan zagen we dat er net een lammetje geboren was. Nou, dan moet je zo'n lammetje zien staan, zo net op zijn pootjes. En dan denk je, zo'n teer, weerloos lammetje tegenover zo'n monsterlijk beest. Nou, dat is eigenlijk de verhouding die hier aangegeven wordt en waarin zo duidelijk naar voren komt in het boek Openbaring. En nogmaals, Openbaring, het gaat dus over de onthulling van de Heer Jezus. Hè? We gaan de Heer Jezus zien in het boek Openbaring. Het is de openbaring van Jezus Christus. En dan leren we de Heer Jezus kennen als een vlekkeloos, geslacht lam, bijzonder weerloos, tegenover monsterlijke figuren. Die zo krachtig zijn en zo machtig zijn en alles lijken in handen te hebben. Nou, dat is ook een beetje de situatie van vandaag. We hebben vandaag als klein groepje christenen, en ik denk dat wij als christenen een minderheid zijn hier in de stad Enschede, dat we soms ons zo nietig voelen of soms zo weinig. Misschien wel de enige op je werk of de enige in je straat die dan nog zondagmorgen naar de kerk gaat. En dan denk je van, ach, wat zijn we toch eigenlijk maar met weinig. En toch zal uiteindelijk juist het zwakke de sterke overwinnen. En wat is het geweldig om nu al te mogen weten dat de Satan overwonnen is. De Satan, die draak, die staat op het zand van de zee om te kijken wat komt er nou uit die zee. Nou, wat komt er uit de zee? Nou, er staat in het eerste vers wat we gelezen hebben, uit de zee komt een beest omhoog. Een vreselijk beest. Die zee, wat moeten we ons daarvan voorstellen? Wat wordt er met zo'n zee bedoeld? Nou, misschien is het goed om eventjes hoofdstuk 17 vers 15 op te slaan. Daar heb je zo'nzelfde situatie. En daar staat... Kijk, je moet niet alles versymboliseren wat er in het boek Openbaring staat, tenzij het heel duidelijk aangegeven wordt. En dat staat in vers 15 van hoofdstuk 17, en hij zeide tot mij, de wateren die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. Gaat het ook over de wateren, over de zeeën? En als hier staat dat hij uit de zee een beest zag opkomen, dan bedoelt Johannes hiermee dat uit de volkerenzee, de woelende, bewegende volkerenzee, komt dat beest tevoorschijn. En dan hebben we het over de antichrist. Dan hebben we het over de laatste grote wereldleider hier op deze aarde. En de grote wereldleider... Die komt, hè, deze wereldleider die komt in tegenstelling tot de heer Jezus. Want de heer Jezus die komt van boven. Die komt uit de hemel. Maar de antichrist die komt vanuit de volkerenzee omhoog. En dat opkomen, ik heb daar maar eens een dikke streep onder zitten. Ik zag uit de zee een beest opkomen, dat opkomende beest... Broeders en zusters, daar hebben we nu al een beetje mee te maken hoor. We zien de omstandigheden en de situatie steeds duidelijker naar voren komen dat we met een antichristelijke wereld te maken krijgen. En de voorbereidingen voor de opkomst van de antichrist, die zijn eigenlijk al allemaal al klaar. We wachten alleen nog maar tot op dat moment dat de gemeente weggenomen wordt. En dan zal... dat beest zichtbaar worden. En dat staat heel duidelijk in 2 Thessalonicenzen 2. Hij kan zich nog niet openbaren. Luister goed, hij kan zich nog niet openbaren. Waarom? Omdat de gemeente hier nog is. De wederhouder die de antichrist tegenhoudt. Maar zodra de gemeente weggenomen wordt, dan komt die antichrist uit die volkerenzee omhoog. En dan zullen de mensen hem aannemen als de grote wereldleider. Nou, uit die zee, daar gaat ook Daniël over. Misschien goed om dat ook er even bij op te slaan. In Daniël hoofdstuk 7. Daar hebben we zo'n 600 jaar voordat dit geschreven werd, de profeet Daniël, die over precies hetzelfde schrijft. In Daniël 7 vers 3, en dat is eigenlijk zo mooi om te zien dat die Bijbel een eenheid vormt. Of je nou in Daniël leest, 600 jaar voor Christus, of in het boek Openbaring, 100 jaar na Christus, het hoort allemaal bij elkaar. Nou, er staat er in Daniël 7 vers 3, dat ook de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering. Dan gaat het weer over die... over de zee, over de volkeren die in beroering komen. En vier grote dieren stegen uit de zee op. Het ene verschillend van het ander. Het eerste geleek op een leeuw. En het had adelaarsvleugels. En terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels uitgerukt en het werd van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens. En het werd een mensenhart gegeven en zie... een menshart gegeven. En zie, een ander dier, het tweede, geleek op een beer. Het richtte zich op de ene zijde op en drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden en men sprak tegen hem aldus, sta op en eet veel vlees. Daarna zag ik en zie een ander dier, gelijk een panter. Het had 4 vogelvleugels op zijn rug en 4 koppen en hem werd heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nacht gezichten en zie een 4de dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk. Dat grote ijzeren tanden, het at en vermaalde en wat overbleef vertrat het met zijn poten. En het dier verschilde van alle vorige. En het had 10 horens. En terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen. En 3 van de overige horens werden daardoor uitgerukt. En zie, de horen, in die horen waren mensenogen, ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. En dan zie je in vers 9 dat de oude van dagen, dat is niet een bejaarde man, maar de man van de eeuwigheid, hè, die geen dagen kent, de eeuwige God, die gaat oordelen. Nou, hier zie je dus 4 dieren. Een leeuw, het Babylonische wereldrijk wat opkomt. De beer, het Medo-Persische wereldrijk wat opkomt. De panter, het Griekse wereldrijk wat opkomt. En dan dat laatste dier, het Romeinse wereldrijk wat opkomt. Nou, daar schrijft Daniël over. Nou, en wat vinden we hier notabene? Aan het einde in de openbaring komt er een beest naar boven en heeft al die kenmerken in zich. Want wat staat er in vers 2 van openbaring 13? Dat beest dat lijkt op een luipaard, het heeft poten als een beer en het heeft een muil als een leeuw. Nou, met andere woorden, het laatste antichristelijke wereldrijk heeft van Griekenland, van Iran, dat is Perzië, van Irak en van Rome, alles bij elkaar. Het is een verzameling van al de kenmerken van die wereldrijken die er ooit geweest zijn. En dan hebben we het inderdaad over de Griekse mythologie en de filosofie. Daar hebben we het over, over dat wat er in Babel gebeurde en Nineveh. Dat de mens eigenlijk aan God gelijk wil zijn. Al die elementen die komen in dat laatste wereldrijk heel duidelijk naar voren. Nou, dan staat er dat dit laatste beest, dat heeft 7 koppen. En op die koppen, daar staat koppen met godslastering. Nou, dat zal wel weer terugkomen, want uit de Romeinse tijd weten we bijvoorbeeld dat keizer Augustus werd door het Rijk aanbeden als de goddelijke. Keizer Nero werd aanbeden als de heiland der wereld. Keizer Domitianus werd aanbeden als onze Heer en God. Die keizers van de Romeinse keizerrijk, dat waren goden. En ze werden aanbeden als goden. En als dat niet godslasterlijk is, wat zou het dan wel zijn? Nou, 7 koppen. In openbaring 17 wordt gezegd dat deze koppen zijn de 7 bergen waar dit rijk op gebaseerd is. Nou, misschien wel heel interessant. Als u de encyclopedie opslaat, welke u ook maar opslaat, misschien heeft u er thuis eentje, doe dat maar eens, sla maar eens op en dan moet u Rome opzoeken. Het eerste kenmerk van Rome wat erover geschreven is, dat is dat deze stad is gebouwd op 7 heuvelen. Staat ook in openbaring 17, dit rijk, de kern van dat rijk staat heel duidelijk, deze stad is gebouwd op 7 bergen. Dat zijn die 7 koppen. Daarnaast staat er deze 7 koppen. In openbaring 17 kunt u dat lezen. Deze 7 koppen, dat zijn ook 7 koningen. Nou, wij weten dat er met dat antichristelijke rijk eigenlijk een 7de grote wereldrijk hier zal zijn. Daniël heeft het over 4 wereldrijken. Hè? Het Babylonische wereldrijk, het Medo-Persische wereldrijk, Griekse wereldrijk en het Romeinse wereldrijk. Deze 4 wereldrijken. Voor Daniël waren er nog 2 wereldrijken. het Egyptische wereldrijk en het Assyrische wereldrijk. Dus dat Romeinse wereldrijk was het zesde rijk. Het antichristelijke rijk is het zevende rijk. Dat zijn de zeven koppen. En die zeven koppen die steeds maar weer omhoog komen, ja, dat is eigenlijk de regering van Satan. Dat is de heerschappij van Satan. 10 horens, 10 gekroonde horens, dat spreekt van dat laatste rijk wat uiteindelijk verdeeld zal worden in, of eigenlijk samengesteld zal worden uit 10 koninkrijken. En ik denk zonder meer dat zoals we nu zien hoe het Romeinse wereldrijk of de Europese Unie een samensmelting is van een aantal koninkrijken, dan moeten we niet onafhankelijke landjes denken. Nederland hoorde vroeger bij Germanië, dat was een veel groter rijk. En dan zien we heel duidelijk dat er 10 koninkrijken zijn die zich nu samensmelten tot dat grote Romeinse wereldrijk. Dat ziet Daniel, dat ziet Johannes en wij zien het vandaag, vergeet het alsjeblieft niet, wij zien het vandaag ook met onze eigen ogen. Als we in de krant lezen, dan komt dat van. Dus wat dat betreft, Daniel en Johannes en wij leven in een hele belangrijke tijd. Wij zien het om ons heen gebeuren. Als Prodi het heeft over de toelating van andere Europese landen tot de Europese Unie en dan heeft het over het herstel van het Romeinse wereld. Dit zijn regeringsleiders die het hebben over het herstel van het Romeinse wereldrijk. Dus dit is niet zomaar een beetje theologiseren of zo, maar dit is gewoon de wereldpolitiek van vandaag. Nou, dat is dat beest. Als dat beest omhoog komt, dan krijgt dat beest ook te maken met de draak. In Openbaring 12 zien we dat de draak het kind vervolgt. En daarmee het christendom vervolgt, het jodendom vervolgt, zich keert tegen Christus. Nou, dat zal ook de komende tijd steeds meer aanwezig zijn. Maar die draak die ontfermt zich over dit beest. Die kiest heel duidelijk voor dit koninkrijk. Die verwerpt Christus, verwerpt Israël, maar die kiest voor Rome, voor het antichristelijke rijk. Moet u nooit vergeten, Satan kiest voor de kant van het Romeinse wereldrijk, wat er uiteindelijk zal zijn. En daarom staat er ook dat deze Satan, de draak, in vers 2 het laatste stukje, geeft deze antichrist hem zijn kracht. Nou, en laten we dat alsjeblieft maar niet onderschatten. Satan heeft enorm veel kracht, hoor. Het is niet zomaar iemand die zich gelijk wilde stellen aan God. Het was een van de machtigste engelen. Satan heeft enorm veel kracht. Hij geeft hem zijn kracht. Hij geeft hem zijn troon, dus zijn heerschappij. We moeten niet vergeten dat Satan vandaag de overste is van deze wereld. Dat hij nu deze wereld uiteindelijk regeert. Straks zal Christus pas deze wereld gaan regeren, als Christus terugkomt. Nu nog niet. En dat hij grote macht aan dit beest geeft. Zelfs zo'n grote macht dat alle mensen op deze aarde zullen neer moeten knielen voor dit beest. Nou, dat doet Satan. Misschien is het goed om even erbij stil te staan dat hij datzelfde wilde doen in Lucas 4. In Lucas 4, vers 5. Lucas 4, vers 5, daar staat over de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. En hij voerde, dat is de Satan, de duivel, voerde hem, Christus, op een hoogte en toonde hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijd. Ik weet niet hoe Satan dat gedaan heeft. En ik weet ook niet precies welke berg het geweest zal zijn. Men vermoedt ergens in de buurt van Jericho. Maar vanuit die berg laat Satan op een wonderlijke manier aan de Heer Jezus al de koninkrijken van de hele wereld zien. En dan zegt de duivel in vers 6. En de duivel zeide tot hem: u zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven en ik geef haar wie ik wil. Indien gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van u zijn. Nou, hier zien we dat Satan dit aanbod doet aan de Heer Jezus. Nou, we weten dat de Heer Jezus hier niet op inging, want hij kwam niet alleen om de wereld terug te winnen, hij kwam juist om Satan te overwinnen. Ja, daarom deed hij het ook niet. En hij kwam juist om de zonde weg te nemen. En dat zou dan nooit gebeurd zijn. Maar dat wat Satan toen aan de Heer Jezus voorstelde, dat doet hij nu met die antichrist. Hij geeft hem al die macht. Hij geeft hem al die heerlijkheid. Hij geeft hem al zijn kracht, al zijn heerlijkheid, al zijn, ja, zijn macht. Nou, dan gaan we nog iets verder. Want dan staat er over dit koninkrijk, dat laatste koninkrijk, toch iets heel wonderlijks. Want dat koninkrijk is een verwond koninkrijk. Daar wordt zelfs in dat derde vers over een dodelijke wond gesproken. Het is als het ware een koninkrijk wat ten dode gedoemd was, wat niet meer verder kon, wat overwonnen werd. Nou, wij weten dat het Romeinse wereldrijk door de Germaanse stammen overwonnen werd. En dat het Romeinse wereldrijk helemaal verdween, ten dode gewond was. En wat gebeurt er? Dat rijk geneest weer van zijn dodelijke wond. Het wordt weer hersteld. Zo staat er ook in Openbaring 17 dat dit rijk van de antichrist was een rijk dat was, dat niet is, en hij weer zal zijn. Tot tweemaal toe staat in Openbaring 17. Een rijk dat was, wat niet is, wat stervende was, wat op het punt stond om dood te gaan, en wat in onze tijd weer ontwaakt. Je zou kunnen zeggen, ik zeg dat wel eens meer, met het ontwaken van Israël, het uitlopen van de vijgenboom, zie je ook het ontwaken van het Romeinse wereldrijk. Want die hebben iets met elkaar. De eerste komst van Christus vond plaats tijdens het Romeinse wereldrijk. En de tweede komst van Christus zal ook plaatsvinden tijdens deze koningen. Dit rijk geneest van zijn dodelijke wond. En het is hetgeen wat direct daaraan vastgeknopen wordt. En dat staat wel drie keer in het gedeelte wat we gelezen hebben. De mensen die dat meemaken, die aanbidden dit rijk. Nou, ik denk dat het herstel van het Romeinse wereldrijk, het zich manifesteren van de Europese Unie, een soort heilig moment is hier in deze cultuur, in deze tijd. Het is heilig wat er in de Europese Unie besloten wordt. En natuurlijk, na het nee van Frankrijk en na het nee van Nederland tegen de Europese grondwet, zal Europa best wel heel voorzichtig doen, maar iedereen weet, het gaat toch door. Je kunt doen wat je wilt, maar dit is een ontwikkeling die doorgaat. Waarom? Omdat het in de Bijbel staat. Het is Gods plan. En als het Gods plan is, dan kan er gebeuren wat er gebeurt, maar God werkt zijn plannen uit. Het gaat gebeuren. En het leidt niet alleen tot verbazing, maar het leidt ook tot een wereldwijde aanbidding. Een aanbidding niet alleen van het rijk, maar een aanbidding van deze grote wereldleider. En dan staat er zelfs in het stukje, ze aanbaden hem, en dan staat er in vers 4, het middelste stukje, en ze zeggen: wie is aan het beest gelijk? Wij zingen wel eens in de bundel Opwekking een liedje van: niemand is aan u gelijk. Ja, toch? Met wie willen we u vergelijken? Moet je eens nagaan. Wij zingen dat voor de Heer Jezus. Dan zal dat in grote stadions, in praise meetings, gezongen worden voor het beest, hoor. het beest zal aanbeden worden. En niet alleen het beest zal aanbeden worden, maar wie wordt er achter dat beest nog meer aanbeden? Nou, er staat, en de draak wordt aanbeden. Dus we hebben hier heel duidelijk te maken met de aanbidding van Satan. Satan wordt aanbeden. Dus je ziet hier de laatste grote machtsexplosie van Satan. Die denkt hiermee nog zoveel mogelijk mensen mee te sleuren in de eeuwige verlorenheid. Hoe lang duurt dat? Nou, dan staat er in vers 5, het laatste stukje, 42 maanden. 42 maanden is 3,5 jaar. 3,5 jaar heeft hij alle ruimte om God te lasteren, om zijn naam te lasteren, om zijn tent, de tempel, te lasteren. Er staat zelfs om hen die in de hemel te lasteren. En dat niet alleen, maar om ook oorlog te voeren tegen hen die op de aarde wonen. En rekening houden met God. Kijkt u maar die tweedeling. Misschien wel goed om dat nog weer een keertje te onderstrepen. Het laatste stukje in vers 6. Daar staat dat het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tent. En hen die in de hemel wonen. Wie wonen er dan in de hemel? Alle verlosten. De gemeente. En ik heb u dat al meer verteld. Vanaf Openbaring 4 wordt er steeds gesproken over hen die in de hemel wonen. En, wat staat er in vers 8? En allen die op de aarde wonen. Zij die op aarde achtergebleven zijn na de opname van de gemeente. Tegen hen zal Satan en met name deze antichrist oorlog voeren. En dan staat er ook nog eens een keer, en hij zal hen overwinnen. Hij zal hen overwinnen, ja, zo overwinnen. Hè, dat staat in vers 7, om tegen de heilige oorlog te voeren en hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam en natie. Weet u, daar staat ook Nederland bij, hoor. Elke stam en elke natie. Is Nederland ook een natie? Precies. Duitsland, België, Frankrijk. Noem ze maar op. Elke natie. En elke taal. En elk volk. En ze zullen strijden met Satan. Met de antichrist. Vandaar dat er staat in dat tiende vers, het laatste stukje. Hier blijkt de volharding. En het geloof der heiligen. Dan zal er gestreden worden door de mensen. Kijk, na de opname van de gemeente staat er, dan zal er nog een hele grote schare tot geloof komen. De heiligen ook hier op aarde. En ook Israël zal er nog zijn. En er zal een enorme strijd zijn. En er staat wel in de Bijbel, zij die dan tot geloof gekomen zijn na de opname van de gemeente, hier op aarde achterblijven, zullen om hun geloof moeten sterven. Vandaar dat er staat dat zij onthoofd zullen worden, de zielen onder het altaar zich afvragen van hoe lang duurt het nog? En dan staat, dit zijn zij, de martelaren die uit de grote verdrukking nog tot het heil gekomen zijn. En met name in die situatie zegt de Heer Jezus in Matthäus 24, wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Weet u, we moeten dat nooit uit het verband trekken. Natuurlijk is het heel belangrijk dat wij ook nu als gemeente volharden. We moeten volharden. En dat is, kijk, het is heel makkelijk om als christenen ergens aan te beginnen en daarna een poosje later weer afzwakken, hè? Het is heel goed, iedereen weet dat het van enorm belang is om dagelijks de tijd te nemen om naar Gods woord te luisteren. Om dagelijks de tijd te nemen om je af te stemmen op God. Dat weten we allemaal drommels goed. En dan maken we een afspraak en dan zeggen we, nou, dat gaan we doen, hoor. En dan doen we het een weekje en dan komt er weer een drukke dag. En dan komen er nog weer een paar dagen en dan, oh jongens, ik had toch afgesproken om elke dag, hè? Ja? Ik ben zo blij, broeders en zusters, dat mijn behouden zijn, het feit dat ik echt mag weten dat ik een kind van God ben, niet afhangt van mijn volharden. Maar dat het afhangt van het volharden van de Heer Jezus. Hij is voor mij tot aan het uiterste gegaan. Nogmaals, dat is geen vrijwaring voor mij om maar niet te volharden hoor. Echt niet. Maar in de tijd na de opname van de gemeente, dan is de genadetijd weg. En dan is het heel anders. Dan is het systeem anders. Dan zullen mensen inderdaad tot in de marteldood moeten volharden om dan nog behouden te kunnen worden. En daarom staat er, hier blijkt de volharding. Daarboven staat, dan worden de rollen inderdaad wel omgekeerd, want indien iemand in gevangenschap voert, uiteindelijk zal diegene zelf in gevangenschap gevoerd worden en in de poel des vuurs terechtkomen. Indien iemand het zwaard zal doden, uiteindelijk zal hij zelf door het zwaard, wat uit de mond van de Heer Jezus zal komen, gedood worden. Want de uiteindelijke overwinning is de overwinning van het lam. Tot slot, er staat in vers 3 een zinnetje wat een paar keer voorkomt in het boek Openbaring. Ze zullen het beest aanbidden, ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Wat heel belangrijk is in deze tijd, dat is dat u voor uzelf mag weten dat je naam geschreven is in het boek van het lam. Het boek des levens. Staat uw naam in dat boek des levens? Zal u er ooit nog eens een keer uitgewist worden? Er staat, je naam zal voorzeker niet uit dat boek des levens gewist worden. En je zou kunnen zeggen, ja, onze namen staan gegrift in de handpalm van de Heer. En ja, als je zo om je heen ziet dat dit allemaal in vervulling gaat, waarover Daniël sprak en Johannes sprak, dan is het zo belangrijk, ja, mijn naam staat in het boek des levens. En daar mogen we veilig zijn. Amen.